Hoi, wij zijn Donna
en Vera
en wij zijn verloskundigen.
In deze podcast nemen we jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte.
Luister jij met ons mee? Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Verloskast. En vandaag hebben we weer een gast bij ons, namelijk Rosita. En lijkt ons leuk als je jezelf even voorstelt.
Dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rosita, ik ben 31 jaar en nu ondertussen ruim 10 jaar fysiotherapeut. En sinds 2018 bezig met het bekken. En nu het laatste stukje van de master nog aan het opleiden van bekkenfysiotherapeut.
Oké, ambitieus. Dus je bent fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut in opleiding.
Yes.
En we hebben jou uitgenodigd omdat wij natuurlijk veel zwangeren zien. En ook dames die zijn bevallen die wat klachten hebben rondom het bekken, rug. Nou ja, de zwangerschap wordt het lichaam natuurlijk behoorlijk belast. Dus willen we jou heel veel over vragen. Wat kan jij bieden aan zwangere vrouwen? Waarvoor komen ze bij jou?
Zwangere vrouwen komen over het algemeen vanwege pijnklachten die zij ervaren tijdens de zwangerschap of na de zwangerschap. En dat kan heel uiteenlopend zijn van schaambodpijn, lage rugklachten, stuitpijn, uitstraling naar de benen, maar ook urineverlies, ontlastingsverlies of moeite met ophouden, heel veel aandrang tot plassen en ook klachten voor na de bevalling. Dus dat ze problemen gehad hebben tijdens de bevalling zelf.
Ja, dus echt wel een heel breed scala aan klachten eigenlijk.
Zeker.
Nou, daar hebben wij heel veel leuke vragen eigenlijk over. Maar voordat we gaan beginnen, dachten we beginnen even met het moeke moment. Nou, jij bent zelf ook moeder.
Het moeke moment.
En mijn moeke moment gaat misschien morgen komen, want mijn kind gaat voor het eerst naar de peuterspeelzaal.
Hoe spannend!
Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend.
Nee? En hoe heb jij hem erop voorbereid?
Nou ja, morgen valt het wel mee. Want ik moet de eerste keer, is het anderhalf uur maar. En ik moet erbij zijn. En ik had hem al helemaal rijk gerekend. Ik denk, oh lekker, dan heb ik even een ochtendje voor mezelf. Maar nee hoor, ik moet erbij gaan zitten.
Wat moet je dan gaan doen dan?
Ja, ik denk, tenminste, ik had daar met mijn moeder over. En ze zei, misschien doen ze dat juist wel voor de moeders.
Ja, omdat om veel, ze even te laten wennen.
Ja, omdat veel moeders er moeite mee hebben. En toen dacht ik, ik heb er denk ik helemaal niet zoveel moeite mee. Misschien ben ik helemaal niet zo'n moeke.
Jij bent niet zo'n moeke die dan huilend wegloopt van dat schoolpleintje.
Nee, ik denk het dus niet.
Dat heb ik bij de eerste, bij de kinderopvang brengen, wel gehad. Toen heb ik echt 5 keer gebeld.
Ja.
Maar toen de tweede, 2 kids, toen die naar de opvang ging, toen dacht ik, oké, joe, later. Hoe lang moet ik het ophalen?
Ja, precies. Nou ja, hij gaat vanaf januari ook echt naar de opvang. En dat vind ik ook wel meer een ding, denk ik. Dat is echt de hele dag. Maar die paar uurtjes dacht ik, nou, hij slaapt bij mij. Weet je, dat. Het is alleen een ochtendje spelen voor mijn gevoel. Maar goed, moet ik erbij zitten? Nou ja, prima. Misschien loop ik de volgende keer als ik weg moet wel huilend weg. Misschien doe ik me heel groot voor.
Maar anderhalf uur zo heel kort.
Dan ben je dat is om te wennen. Dat is alleen om te wennen. En anders is het
en
van
daarna hele dagen.
8:30 tot 11:30 of zo. Ja, peuterspeels al dan. Hè? Ja.
Kan je net je boodschappen doen, kan je weer terug.
Ja, precies.
En wel rustig boodschappen doen, dat is ook wel fijn.
Of net genoeg om even mijn huis schoon te maken. Ja. En jij, Veer, heb je nog een moeke moment?
Wij dachten altijd dat we een AVA een hele makkelijke hadden. Is ze ook wel, hoor. Maar we waren van de week uit eten. En we waren een beetje laat uit eten. We gingen pas om 8:00 uit eten. Ik denk, nou, dan gaat ze lekker liggen en slapen. Maar ik denk dat om 8:30 begon het gehuil in een restaurant. Ja, hoe was dat voor jullie als je met een kind uit eten gaat en dan huilen?
Dat we regelmatig nog wel eens uit eten gaan. En mijn kids zijn al ietsjes ouder. Die zijn 5 en 3. Dus wij hebben dat ook allemaal doorgemaakt. Nog dat ze gingen huilen. Wij gingen sowieso altijd heel vroeg op de avond. Want dan was het al rustiger in het restaurant. En meestal werden ze rustig als ik ze echt op schoot had. Dus dan had ik gewoon een hele avond met een kind op schoot. En dan waren ze rustig.
Ja. Ja, misschien had ik dat moeten doen. Want ik dacht, wat is er nou? Als ik met haar wandelde door het restaurant en in die wandelwagen kon precies zo rondjes rondom de wc kon ik lopen. En op een gegeven moment denk ik, ze hebben heel de broek volgepoept. Ja, logisch dat kind huilt. Ja. Maar dat rook ik eerst niet.
Nee, al het etenslucht wat er nog extra bij komt.
Ja. Maar nu wel, we zijn er wel achter. We moeten gewoon wel echt vroeger met haar naar een restaurant toe. Want ik schaam me dan, of schamen. Het was fijn dat er heel veel muziek aan stond. En het roemoedig was. Want dan denk je, anders denken die mensen ook, jeetje, heb je zo'n huilkind naast je zitten.
Nou, ik was dus van de week toevallig uit eten. Alleen met mijn vriend. En we kwamen binnen, we hadden gereserveerd. En toen zei ze, nou, jullie kunnen daar of daar zitten. En toen liepen we daarheen. En daar was dus inderdaad een baby aan het huilen. En toen dacht ik echt meteen, nee, ik ben een avond weg zonder mijn kind.
Hoor ik,
ik wil
kinderen?
Echt niet bij een helbaby zitten. Dus zei ik, ja, sorry, maar ik wil toch op die andere plek gaan zitten. Ja, voelde ik me wel een beetje lullig tegenover die ouders. Maar ik dacht, ja, sorry, ik zit hier ook voor mijn rust.
Ja, nou ja, precies dat. Naast ons zat ze denk ik een jong stelletje. Ik schatte ze in een jaar of 17, 18. Echt dat je denkt, nou, die gaan voor het eerst uit eten samen. En dan zat dus bij Paul naast met een huilende Ava. Maar goed, uiteindelijk is ze daarna in slaap gevallen. Maar het was wel een beetje dat ik dacht, oh ja, zo voel je je dus als moeder. Ja. Ja.
Ja, goed. Gebeurt de beste. Kan niet altijd goed gaan.
Nee.
Maar goed, terug naar het onderwerp waarvoor we hier zijn. Om te beginnen. Je bent zwanger. Wat verandert er eigenlijk allemaal in je lijf? En waarom hebben zoveel vrouwen klachten?
Ja, een heel hoop verandert in ieder geval. Als je alleen al kijkt naar een vrouwelijk lichaam, daar zitten natuurlijk wat organen in. En dan voornamelijk de belangrijkste in de zwangerschap, die baarmoeder. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein dingetje als daar geen baby in zit. En op het moment dat de baby gaat groeien, moet er best wel ruimte gemaakt worden. Dus al het orgaanweefsel wat daar omheen ligt, dat wordt aan de kant geduwd, omhoog geduwd, plat gedrukt. De bekende blazen die allemaal wat minder effectief worden. Maar dat die rek en die ruimte die gemaakt wordt, daar komen heel wat hormonen bij vrij om ervoor te zorgen dat die plek vrij gemaakt kan worden. En dat hormoon noemen we relaxine. En dat zit voornamelijk in en rondom het bekken, maar ook in heel het lijf komt dat naar voren. En dat zorgt ervoor dat bepaalde banden en aanhechtingsplaatsen en gewrichten gewoon wat soepeler worden dan dat ze eigenlijk horen te zijn. En dat is omdat er straks wel een kind vaginaal over het algemeen uit moet. Daardoor wordt dat ook allemaal wat losser en weker. En daardoor komen er ook pijnklachten.
Nou, ik hoorde laatst dat die baarmoeder dus 50 keer zo groot wordt in die zwangerschap.
Dat
dus
klopt.
Wat jij nu zegt, dat alles natuurlijk opzij geduwd wordt door die baarmoeder, klinkt heel logisch.
Ja, en weet je, boven die baarmoeder ligt ook gewoon de darmen. En daarboven ook weer een deel van de longen. Dus dat moet allemaal omhoog geschoven worden. Dus je levert ook gewoon ruimte in van longinhoud om gewoon om die baby maar in je buik te kunnen hebben. Dus het is ook niet zo gek als jij met 30 weken zwangerschap de trap oploopt en dan bovenaan staat en denkt, ik kan niet meer, ik ben
kan
kapot.
Kan ik aan het zuurstof?
Ja, kan ik aan het zuurstof? Ja, je mist gewoon bijna een derde van longinhoud op een gegeven moment. Dat is best veel.
En hoe heet er nou dat hormoon, zei je?
Relaxine.
En wanneer, weet je wanneer dat ook aangemaakt wordt?
Oeh, dat weet ik niet helemaal 100%.
Want ik heb soms idee dat mensen gewoon bij 12 weken bijvoorbeeld al klachten hebben. Dan denk ik altijd, dat het lijkt me zo vroeg.
Uit mijn hoofd, dit bind me er niet op vast, maar komt het echt pas los bij 16 weken. Maar zwanger, die baarmoeder gaat wel dingen doen. Dus er zit wel al iets in. En ook niet alleen relaxine, maar ook nog heel veel andere hormonen zijn actief. En dat heeft wel een invloed. Maar ook het mentale aspect heeft hier natuurlijk een heel groot voordeel. Of een heel groot invloed op.
Ja, nou ja, je ziet wel vaak bij vrouwen die bijvoorbeeld voor de tweede keer zwanger zijn, dat die gewoon al veel eerder al klachten hebben.
Ja.
En we zien ook dat die baarmoeders sneller groeien bij de tweede. Niet gezegd omdat je daar dus altijd een groter kind van krijgt. Maar ik zeg altijd, die baarmoeder weet waar die naartoe moet. Dus die gaat al vrij snel hard groeien.
Ja, klopt.
Dus dat heeft er dan ook mee te maken dat die vrouw vaak eerder dus klachten krijgt.
Ja. Ik zeg zelf vaak tegen vrouwen die voor de tweede keer zwanger zijn, waar je geëindigd bent, daar start je ook weer. Want dat lijf, dat is allemaal wat weker. Er is al een keer een kind doorheen gegaan of is een keizersnee geweest. Daar is al een keer een aanslag op gepleegd. Dus als je dan weer dat hele riedeltje doorgaat, dan kan dat een stuk zwaarder voelen voor dat lichaam.
Ja, wel grappig dat je dat zegt. Want ik had vandaag iemand op een spreekuur die letterlijk dat zei. Die was nu 3 maanden zwanger. Die zegt, het voelt qua lijf of ik gewoon weer op de 8 maanden zit. Wat ik nu aan het begin heb, had ik eerst aan het eind.
Ja,
dat klopt dan dus ook wel.
Ja. En dat heeft er ook mee te maken bij een eerste zwangerschap. Dan kan je elk moment van de dag, als je moe bent, ga je liggen en kan je rust pakken. Maar bij een tweede, als je dat gaat doen, je hebt nog steeds een peuter of een kleuter of een dreumes rondrennen.
Ja.
Dan kan je niet zomaar gaan liggen.
Nee.
Dus je rust is veel minder, je slaap is een stuk minder. Je bent een stukje ouder, over het algemeen een paar jaar ouder. Dus dat heeft allemaal invloed. En inderdaad al een keer die bevalling doorgemaakt.
Ja, en vaak zie je ook dat mensen nog heel lang hun andere kind ook dragen. Hè? Die zetten het even op de heup. Of, hè, dat, als je een kind hebt van 2 die nog niet zelf dingen kan doen, dan ben je daar toch ook veel mee bezig dan.
Ja, en dan ben je dus veel aan het tillen, veel aan het tillen. Beetje.
Aan tillen en aan het bewegen en aan het doen.
Ja, tillen aan hele dag
rond aan het
dag, ja.
Heel dag rond aan het rennen.
Ja, en dan hebben ze vaak ook nog op één kant, hè, dus eenzijdige belasting, waardoor ook weer invloeden worden uitgeoefend op dat bekken.
Ja, en wat gebeurt er dan precies met het bekken? Waarom hebben zoveel vrouwen last van hun bekken?
Ja, dat heeft er puur mee te maken omdat de druk daarin toeneemt. Dus dat bekken, dat is eigenlijk, je kan het een beetje zien als een grote kom. Hè? En in kom, daar ligt het orgaanweefsel in. En daar komt ook de baby in te liggen. En dan, die kom, dat zijn eigenlijk twee schijven met daartussen het heiligbeen. Dus dat stukje waar jouw ruggenwervel eindigt en jouw stuitje ook zit. En daaronder hangt het bekkenbodem. Daar ligt die baby eigenlijk in. En op het moment dat die kracht van die baby, die zwaarte daarin toeneemt, en dat relaxine de boel wat op losse schroeven zet, ja, dan kan je je voorstellen dat daar theoretisch gezien eigenlijk een scheef verband in zit. Want het moet sterker worden, maar het wordt zwakker. En je zou willen dat iets lichter wordt, maar het wordt eigenlijk alleen maar zwaarder.
Ja, dus de belasting wordt groter en de functionaliteit wordt minder.
Exact. Ja. En daardoor kunnen er pijnklachten ontstaan, omdat we toch zo lang mogelijk willen doorgaan met wat we normaal gesproken altijd deden.
Maar hoe komt het nou dat de ene vrouw hier wel last van heeft en de ander niet?
Dat heeft met heel veel factoren te maken. Dan heb je het echt over hoe fit is iemand voordat ze zwanger werden? Hoe is iemand mentaal in staat? Hoe is iemand gaat überhaupt om met heel de zwangerschap? Hoe is de sociale omgeving van deze persoon? Heeft hij veel negatieve verhalen gehoord over zwangerschap? Ja. Of juist positieve verhalen gehoord? En dat heeft zoveel invloeden. Ook waar je geboren bent, heeft daar invloed op. Dus daar zijn heel veel invloeden. Ja. Daar kan je niet één punt op zeggen van daar komt dat door.
Had jij dat zo gedacht, Donna, dat zoveel dingen daar invloed op hebben?
Ik had er eigenlijk nooit echt een oorzaak voor. Nee, ik heb het zelf helemaal niet, tenminste helemaal niet. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Ik heb het wel ervaren, ik had pijn in mijn stuit.
Maar ik heb van jou dat kussen.
Ja, daar kom ik nog wel op terug. Maar
de stuitkussen.
Ja, nee, maar ik had wel wat last van mijn stuitje. En ik kan me inderdaad op zich wel voorstellen wat jij zegt. Hè? Wat voor verhalen hoor je om je heen? Hoe ga je met bepaalde dingen om? Ja, en hoe fit ben je? Dat zijn wel dingen waar ik me in kan vinden op zich. Maar blijkbaar is dat dus niet aan één ding te wijden.
Nee,
dat is wel,
er valt nooit één ding aan te wijzen. Het heeft altijd wel invloed op elkaar. Het hangt echt allemaal met draadjes aan elkaar vast.
Ja, precies. Hey, en wat? Dus we hebben een zwangere die met klachten loopt. Mm-hmm. Zeg jij dan van, nou, dan moet je meteen meer naar een fysio? Of zijn er dingen die je thuis kan doen om dat al beter te maken?
En sowieso in beweging blijven is over het algemeen het beste wat je kan doen. Ja. Je kan je voorstellen als iets heel erg week is en het wordt zwakker doordat je niets meer doet. Ja, dan wordt dat pijn alleen maar erger. Ja. En vaak zorgt die beweging er ook voor dat de functionaliteit die het bekken heeft ook blijft bestaan.
En wat bedoel je dan met bewegen? Is dat ze een x-aantal minuten per dag moeten lopen of echt moeten sporten? Of...
Ja, ik ben inderdaad ook wel benieuwd. Welke vorm van beweging zijn aan te raden en welke niet?
Eigenlijk wil je een vorm van lichte cardiotraining en een lichte vorm van krachttraining hebben. En een krachttraining wordt ook wel genoemd op babbeltempo. Dus je moet nog wel kunnen praten, maar je hartslag moet wel verhoogd kunnen worden. En die conditie ook blijven behouden door in ieder geval gemiddeld 20 minuten lang te kunnen lopen aaneengesloten. Ja. Op een rustig tempo.
Dus als je last hebt van bekkenklachten, is het toch wel aan te raden om ook te lopen, een wandelingetje te maken?
Over het algemeen wel. Als je het hier echt hebt over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, zonder dat daar nog heel veel andere bijzonderheden aan vastzitten.
Ja, precies. En zwemmen?
Ja, zwemmen is prima. Okay. Ja, zeker omdat je daar ook nog gewichtsloos bent. Zeker naarmate je als je derde trimester vordert. Ja, dan wordt die buik ook gewoon zwaar als je dan in een sportschool gaat staan. Dan kan het echt heel goed zijn om gewoon lekker te zwemmen. Omdat je daar makkelijk bewegelijk in bent. Je hebt wat minder last van het gewicht. Dus je kan veel beter bewegen.
Ja. En zijn er nog meer dingen die je zelf kan doen om die bekkenpijn, rugpijn...
Bekkenbodem oefeningen. Dus goed weten van, is die bekkenbodem aangespannen, is die ontspannen. Je kan je voorstellen als je iets heel hard aanspant of helemaal niet aanspant, dat dat een invloed heeft op het functioneren. Dus daarmee aan de slag. Bekkenbodem oefeningen. En ook zorgen dat je de belasting en belastbaarheid, dus zorgen dat je genoeg blijft bewegen ten opzichte van de rust daarin ook doet. Niet gaan overdrijven. Want het is natuurlijk, sporten is goed, Maar er zit ook echt wel een max aan, ja. een grens. Op een gegeven moment ga je dat kantelt. En als je nog een zittend werk hebt, veel blijven opstaan en weer zitten. Dus veel beweging daarin. Dan heb je constant staand werk. Ook kijken van, goh, is er een stoel of een bal of afwisseling van houding.
Zo'n bal, dat hoor je toch ook wel vaak. Hè? Ja. Wat vind jij van zo'n bal?
Ik ben wel fan van een bal. Want op die bal zorgt ervoor dat je één, beter die rompstijfheid die je nog kan trainen, nog echt wel behoudt. En je zorgt ervoor dat je niet heel erg stil gaat zitten. Want je bent natuurlijk steeds aan het bewegen op die bal.
Ja, ja.
Dus je bent daar gewoon niet in stijve houding. Nee.
Eigenlijk ben je dan een beetje aan het trainen.
Eigenlijk ben je aan het trainen. Ja, heel onbewust. Ja.
Maar die stijve houding, dat herken ik wel. Want ik had dan tijdens mijn eigen zwangerschap inderdaad best wel last van mijn stuitje. Maar met name bijvoorbeeld met een dag spreekuur. Ja. Dat ik de hele tijd op die stoel zit. Dat ik echt, nou, het voelde echt gewoon, ja, beurs.
Ja.
Beurs en verdoofd.
Ja.
Dus ik herken dat wel. Dat als ik dan moet opstaan, dat ik dan dacht, oh, nou gaat het er weer in.
Ja,
en als ik dan bezig was, dacht ik, oh, het valt eigenlijk wel weer mee. Dus dat herken ik wel. Ja, en wij hadden dus dat stuitkussentje.
Ja,
dat is zo'n gat aan bij een kussen. Ja. Misschien moet je die even toelichten. Als ik
nee, het is zo'n kussen waar dus een gat in zit voor je stuitje. Alleen nam ik deze dus mee naar mijn schoonfamilie met de kerst vorig jaar. En toen hebben ze me heel hard uitgelachen. Omdat iedereen zegt, je hebt aanbijen. Want daarom heb je dat kussen. Omdat er zo'n gat zit.
Aanbijen is ook niks om te haha over. Want dat is heel normaal tijdens de zwangerschap. Normaal. Dus als je dat hebt, dat hoort er ook helemaal bij.
Maar het is niet leuk om daarmee gepest te worden.
Nee, precies. Nee, maar dat kussentje, ik had dat inderdaad weer van een vriendin getipt gekregen. Dat is dan een bamboekussen. En die heeft een bepaalde vorm, waardoor je ook wat meer rechtop zit. Ja, ik vond dat echt een topding.
Maar adviseer jij dat ook als fysio?
Zeker. Ja, zeker met stuitpijn. Ja, je ontlast gewoon met zitten dat stuitje als je op zo'n donut gaat zitten. Dan haal je de spanning daarin weg. Je kan je voorstellen dat iets wat week is en dat stuitje is echt maar een heel klein stukje. Als je daar op een harde stoel constant op gaat zitten, ja, dat gaat pijnklachten, gaat frictie geven. Ja. Dus als je daar die druk van afhaalt, ja, dat werkt top.
Ja. En als vrouwen dus niet zelf kunnen oplossen, en wanneer zeg jij, oké, dit is het moment om aan de bel te trekken bij een fysio?
Als pijn in principe na een aantal dagen niet verandert of erger wordt, trek dan gewoon aan de bel. Want het is zonde om langer met pijn door te lopen. En zeker in een zwangerschap, want het wordt steeds zwaarder. Dus als jij al weken pijn hebt, ja, dat is veel moeilijker om dan tegen al die compensaties die dat lijf aan me gemaakt heeft, om daar nog tegenin te werken.
Ik zeg vaak tegen mensen, je kan beter al vroeger beginnen, in plaats van als je klachten echt al zo erg ver gevorderd zijn. Want ik heb wel eens gehoord dat dan eigenlijk het kwaad echt al geschied is.
Ja, dan is het veel moeilijker om het op te lossen. En je kan je voorstellen, als er klachten ontstaan in een zwangerschap en daar ook nog bovenop een bevalling, dat het daarna de kans dat de klachten nog aanwezig zijn of ook nog langer duren voor herstel, dat die kans veel groter is.
En hoe ziet zo'n fysiobehandeling eruit?
Nou, eerst heb je altijd een intake bij fysiotherapie. En zeker bij het bekken is dat best wel een flinke intake. Want wij vragen niet alleen naar van, goh, hey, waar heb je pijn en wanneer heb je pijn? Maar zeker met het bekken wordt er ook nog gevraagd van, goh, heb je ook problematieken met plassen en met ontlasten? Seksuele activiteiten, heb je daar moeite mee? Heb je moeite met urine ophouden of juist met het uitplassen? Zijn er pijnklachten erbij? Om dat helemaal goed uit te vragen, om dan ook een heel plan op te kunnen stellen van, wat is hier aan de hand? Dan wordt er een onderzoek gedaan om te kijken waar komt de pijn nou precies vandaan en wat zijn de invloeden daarvan. En dan gaat dat plan worden opgezet en daar wordt aan gewerkt.
Want hoe vaak komt zo'n zwangere dan bij jou als ze die intake hebben gehad? Is dat dan wekelijks of is dat echt per persoon verschillend? Of?
Per persoon verschillend. Want soms zijn mensen bij mij bij de intake en dan krijgen ze ook meteen daarna de behandeling. En dan zijn het vaak adviezen van, hey, hoe ga je staan? Hoe ga je zitten? Hoe ga je naar de wc om goed uit te plassen? Of wat ga je doen als je die pijnklachten hebt? En bij sommige vrouwen werkt dat heel goed. En die zie ik daarna nog 1 of 2 keer en die zijn volledig pijnvrij. En sommige die komen 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. En dan zorgen ervoor dat ze zelf het deels gaan onderhouden. Ik ga niet de pijn weghalen voor ze. Ze zijn toch echt zelf, moeten ze daarmee aan de slag.
Ja, want hoe ziet dan zo'n consult eruit? Dus iemand, wat je zegt, van ik geef oefeningen en zo mee. En dat hoor ik ook vaak van cliënten, dat ze oefeningen meekrijgen. Maar ook best wel veel cliënten die inderdaad regelmatig komen. En dan denk ik, wat doe jij dan elke keer bij ze, zeg maar? Of wat, Hoe ziet zo'n consult eruit?
Ja, het zijn verschillend. Eén zijn het inderdaad oefeningen die worden doorgenomen. Dat kunnen bekkenbodemoefeningen zijn. Maar dat kunnen ook oefeningen zijn om de rompstijfheid die ze hebben. Je ziet vaak dat vrouwen heel erg gaan waggelen op een gegeven moment. En daar die pijn ook van komt. Op het moment dat je die romp nog iets activeert wat kan. Dat die pijn ook al afneemt. Dus dat je daarmee aan de slag gaat om die oefeningen te doen. Het kan ook soms helpen. Zeker want aan het einde van meer verder gevorderd in een zwangerschap. Dat daar de spanning rondom die billen die heel erg gaan clinchen op een gegeven moment, dat daar die spanning wat van afhalen en dat ze daarna beter de oefeningen kunnen uitvoeren, ook nog kan helpen. Dus je kan heel veel verschillende kanten op. Schaambodpijn, binnenkant van het been, daar die spanning van die spieren afhalen. Daar heeft ook heel veel invloed.
En iets van massage of
ja,
zo?
Ja, ik met spanning eraf halen. Ja, ja, massage. Ja, okay. Maar het is niet, dat gaat best wel wat harder dan licht oppervlakkig. Want je moet wel door een huid heen. Dus dat is vaak niet heel prettig.
Ik weet dat wel eens echt voor iets totaal anders. Dat ik naar een fysio moet. En die zei, ik ga even masseren. Toen dacht ik, oh, chill. Nou, ik
fysiotherapeut
moest bijna huilen.
Is geen fysiotherapeut, is een masseur.
Nee,
ja.
Echt zeer.
Ja. Nou ja, ik heb Rosita uitgenodigd voor deze podcast, omdat ik zelf bij haar ben geweest vanwege stuitpijn. En dat heeft ze inderdaad gemasseerd. En dat klinkt een beetje gek, want ja, hoe ga je die stuit dan masseren? Maar ja, precies. En geloof me inderdaad, de dag daarna denk je echt, oh, dit had ik niet moeten doen.
Ja.
Maar daarna is het echt heel fijn.
Ja.
Ja, ja, ja,
ja, dat is het toch ook. Er komen dan toch ook bepaalde afvalstoffen of zo vrij die dan pas...
Ja, kan. Ja, maar het is ook gewoon een nareactie. Kun je voorstellen als jij jouw arm stoot tegen een kast... dat je daarna een beurse plek ervaart. Ja, als ik ergens op ga lopen duwen of iets ga mobiliseren... dat je daar wel een reactie bij opwekt. Dat bekken bij een zwangere of net bevallen vrouw is gewoon weker. Zeker als de vrouw ook nog borstvoeding geeft. Dat blijft dat hormoon nog wat aanwezig. Dus ja, dat kan echt wel wat beurser aanvoelen.
Ja, en is fysio over het algemeen echt effectief voor zwangere vrouwen?
Ja, zeker.
Nou, zou jij natuurlijk sowieso ja zeggen. Maar
nee, er zijn ook echt wel flinke onderzoeken naar gedaan om de effectiviteit aan te tonen. En dat is ook echt wel zo.
Ja. Ja. En wat ik dan wel weer jammer vind, is dat natuurlijk als je basisverzekerd bent, dat je het niet vergoed krijgt.
Ja, dat wel. Ja. Laten we hopen dat het in de toekomst een beetje anders is.
Ja, dus dat is misschien wel goed voor zwangere vrouwen die nu luisteren, die nu dus zwanger zijn en volgend jaar ook nog. Misschien, hè, als je nu wat klachten hebt, zou je je pakket kunnen aanpassen.
Ja.
Dat is dan wel weer een voordeel als je met zo'n jaarwisseling nog zwanger bent.
Ja.
Is het kijken waard.
Ja. En vanaf hoeveel weken komen zwangeren gemiddeld bij jou dan in de praktijk?
Gemiddeld ligt dat ergens tussen de 23 en de 30 weken.
Oh, dat is eigenlijk nog best laat voor mij.
Ja, niet zeker bij de...
Nou ja, ik was er inderdaad al met 14 weken.
Ja.
Jezus.
Ja, ik kon niet meer zitten op een spreekuur, man.
Maar ja, verhoudingsgewijs was het dan wel weer goed.
Oh,
toch?
Ja,
want je bent ook wat eerder bevallen, dus dan... Ja,
dat is het. Ja, precies.
Het ligt er ook echt wel aan of de vrouwen voor de eerste keer zwanger zijn, voor de tweede, derde, vierde of vijfde keer. En dat heeft er ook wel even invloed op.
Ja.
Vrouwen
ja.
die een tweede keer zwanger zijn, komen over het algemeen sneller.
Ja, ik had nog wel een vraag over het woord bekkeninstabiliteit.
Ja.
Want dat hoor je natuurlijk echt heel veel. En ik heb altijd het idee dat mensen dat weer via dan horen. En dat het een soort van, ja, bijna een soort modewoord is geworden.
Ze komen al binnen op de praktijk met, nou, steunkreun en dan ik heb bekkeninstabiliteit.
Ja.
Maar wanneer heb je dat dan?
Kijk, eigenlijk, als we het heel sec gaan bekijken, wil je bekkeninstabiliteit hebben, anders kan een kind er niet uit.
Dat zeg ik net tegen haar. We waren dit aan het voorbereiden. Ik zeg maar, ik heb dus wel eens gehoord dat bekkeninstabiliteit, dat eigenlijk bijna elke zwangere dat heeft.
Ja.
Het is alleen dat je er last van kan hebben. Maar in principe wordt het bekken toch ook instabiel tijdens een zwangerschap?
Ja en nee. Als we heel erg kijken, als het echt helemaal instabiel zou zijn, zou je niet meer rechtop kunnen staan en vallen de twee bekkenhelften los van elkaar. Nou, gelukkig gebeurt dat niet.
Dus eigenlijk heeft dan ook niemand echt last van bekkeninstabiliteit.
Het is eigenlijk een soort verzamelnaam voor bekkenpijn en bekkenbodemproblematieken. En dat is veel voorkomend in een zwangerschap en daarom hebben ze het bekkeninstabiliteit genoemd. Dus het is echt nog een extreem oude term.
Ja.
Maar hij wordt nog wel heel veel, zeker bij vrouwen die zwanger zijn, of horen ze van hun moeder of van hun oma.
Ja,
ik had bekkeninstabiliteit, omdat dat vroeger ook zo genoemd werd.
Dus jullie of jij gebruikt dat eigenlijk niet? Dat
ik
woord.
Gebruik die term eigenlijk niet.
Nee. Oh, nou, grappig wel. Ja. Ja, het is echt iets wat je veel hoort.
Ja, ik dacht, mensen hebben bekkeninstabiliteit als ze echt met krukken of in een rolstoel lopen. Nee, en dat zijn enkelen in mijn hele carrière die ik gezien heb. Maar ja, dat,
eigenlijk
dat
noemen
dus
we het
zo.
Allemaal zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn.
Ja. Ja. Okay. Klinkt toch iets minder...
Minder heftig.
Minder lekker.
Ja, precies.
Ja. Minder modeterm.
Ja. Het leek ons leuk om door te gaan naar de bevalling. Ja. Want heb jij daar nog tips voor van... Ja, in welke houding kan je nou het beste bevallen?
In ieder geval niet op de rug.
Ja. Nee, dat dachten wij ook al.
Ja, ja. Eigenlijk een hurkhouding of all fours, zoals jullie dat volgens mij noemen, op handen en knieën.
Klopt. Ja.
Dat is een goede houding, omdat je daarbij meegaat met de vorming van het geboortekanaal. Dus je gaat niet tegen de zwaartekracht in. En je hebt daarbij ook niet de druk op het stuitje die je creëert als je in licht bevalt. Dus dat zijn in ieder geval goede houdingen.
En dan zo'n baarkruk, want je zegt gehurkt.
Baarkruk ook. Ja, dat is ook een prima houding.
Zijligging?
Zijligging ook. Kijk, als je toch gebonden bent aan een bed... omdat je een pijnstilling gekregen hebt... Ja, dan is een rugligging minder prettig voor de bevallende vrouw dan zijliggen. Omdat je dan in ieder geval dat stuitje... dat wijst iets naar binnen. Je kan je voorstellen als je op je rug ligt... Ja, dat die toch nog iets meer naar binnen geduwd wordt. Ja, daar moet het hoofd langs. Je hebt het over millimeterwerk. Dat weten jullie beter dan dat ik weet.
Ja, dat klopt.
Dan heb je in zijlig kan in ieder geval het stuitje mee bewegen... Dus dan heb je daar veel meer ruimte in.
En we hebben natuurlijk een beetje de klassieke houding. Handen onder je knieën. Je knieën wijd en open laten vallen. Yeah. Maar ik lees wel steeds meer over juist knieën naar elkaar toe.
Ja, omdat je daarmee meer ruimte creëert in het bekken.
Ja, ik heb wel eens een soort van mal inderdaad dan gezien wat dat met het bekken doet. En dacht ik, wow. Ja. Het voelt heel onnatuurlijk om je benen soort van bijna bij elkaar te doen.
Ja, maar
en hij wordt ook volgens mij nog niet zoveel toegepast.
Nee.
Want je doet dan dus je knieën naar elkaar toe, maar je benen
knieën
niet.
Doe je. Ja,
zeg maar. Nou,
eigenlijk
doe het even voor.
Eigenlijk draai je je voeten naar buiten.
Ja. Volgens mij, ja. Zo, toch?
En je hoeft in principe, als jij je benen al ietsjes uit elkaar houdt... dan kan het ook al. Ja, en dan je voeten naar buiten draaien. Dan kan
Donna
het ook
doet het hier even live voor, jongens.
En wat vooral nu je zo zit, wat vooral een heel goede tip is... als je dan toch zo in deze positie eindigt op je rug of half zit... dat je die druk hebt, zorg ervoor dat je zelf je benen vasthoudt... en niet door twee verschillende mensen.
Ja, precies. Ja. Dat zeggen wij ook altijd. Want anders dan... Je moet zelf die kracht maken, je bol maken.
Ja, en je kan je ook voorstellen als een partner, een van de grote fans, aan de ene kant staat. En net iemand die komt kijken bij de afdeling van verloskundigen, heel klein en pinter. Ja, als die alle twee gaan duwen op die benen, dat je dan natuurlijk een enorme verwringing in dat bekken krijgt. Ja. En dat kan ook echt wel voor flinke klachten gaan zorgen na de bevalling.
Ja.
Ook dus eigenlijk de beste houding om in te vallen is dus gehurkt op een baarkruk. In all fours, dus op handen en knieën.
In bad.
Bad. Ja, alleen bad zie ik dus ook vaak dat mensen toch op hun rug in bad gaan liggen.
Ja.
Hoe zie jij dat dan?
Kan ook all fours.
Kan ook all fours, maar
of toch meer, wat meer zeg maar, half op je knieën gaan zitten. Of in ieder geval wat rechterop gaan zitten. Ja. Zodat je ook in ieder geval de zwaartekracht mee hebt.
Ja.
Ja, het is natuurlijk algemeen bekend. Ik denk niet alleen voor het bekken zelf. Dat natuurlijk bevallen op je rug gewoon niet de beste houding is.
Nee.
Maar ja... Het wordt gewoon veel gedaan. Weet je,
het is voor de artsen het makkelijkst.
Ja, en het eerste wat je ziet op het moment dat je zo'n ziekenhuiskamer in komt lopen... is dat grote bed, zeg ik altijd. Ja. Dus mensen gaan er ook heel vaak gelijk in liggen. Dan zeg ik altijd,
dus gelijk
niet,
er weer uit.
Ja, je kan er ook aan. Je kan er ook op
maar
hangen.
Ja, aan de andere kant, eerlijkheid gebied te zeggen... ik ben ook op mijn rug bevallen. En ik vond het eigenlijk heel prettig. Dus ja, ik zeg altijd...
Het is persoonsafhankelijk.
Ik zeg altijd tegen mensen, doe vooral wat fijn voelt. Wil je mijn advies, dan zou ik proberen lekker veel houding aan te nemen. En inderdaad, weten we dat op je rug niet de meest beste of niet de beste houding is. Maar ja, zelf heb ik het dus wel gedaan en ik vond het heel fijn.
Want had jij van tevoren bedacht om op je of had jij in je bevalplan? Ik wil op een andere houding.
Nee, ik had geen houding en ik ging uiteindelijk beginnen op all fours. En ik dacht echt meteen: dit is het niet voor mij.
Sowieso is de beste houding in dat opzicht voor de persoon waar ze het beste in kunnen persen.
Ja. Ja, dus nee, dus dat zeg ik. Ik wil er wel eerlijk over zijn. Dat het ook helemaal niet erg is om op je rug te bevallen. Ik heb het zelf ook gedaan en ik vond het wel heel fijn. Dus als het voor jou werkt, dan werkt het voor jou.
Ja.
Maar als we zien dat het niet zo snel gaat of niet goed vordert... dan zal een van onze eerste opties ook zijn om je in een andere houding te zetten.
Ja. Ja.
dat zeg ik ook vaak tegen zwangeren hoor. Van joh, het is eigenlijk goed als je, weet je, niet langer, weet je, gaat niet een uur lang ook op een baakruk zitten.
Nee, dat
is
ook niet fijn.
Nee. Voor de onderkant zeggen. Maar vaak is het ook goed om verschillende houdingen aan te nemen. En niet in één positie te blijven tijdens het persen.
Ja. Oké, en dan is die baby eruit. En wat gebeurt er dan?
Nou, dan eerst.
Wat blijft er van ons over?
Nou.
Ik hoop heel veel. Ja, alles eigenlijk. Ja, dan is dat bekkenbodem ongeveer 250% uitgerekt geweest van zijn normale ruimte.
250%.
Dus dat is echt heel erg veel. Ondanks dat je geen knip of geen scheur gehad hebt, er is echt in die bekkenbodem wel een hoop gebeurd. Dus er is zenuwbanen zijn op spanning gezet. Er is druk geweest op de bloedvaten. Dat bekkenbodem is, wat ik net al zei, flink uitgerekt geweest. Ja, dat heeft zo zijn invloeden. Daar kan je ook niet binnen 6 weken van gaan herstellen.
Maar maakt het dan nog uit of je 2 uur hebt geperst of 2 minuten?
Ja, zeker. Op het moment dat jij heel snel bevalt, heeft ook zo mogelijk een vorm van schade. Dus het is altijd beter om iets sneller te bevallen dan iets langzamer. Omdat die druk op die bekkenbodem hoger is als je langer aan het persen bent. Maar je kan je voorstellen dat het kind er in 1 keer doorheen schiet. Ja, we zeiden net, die bekkenbodem rekt uit. Ja, als dat in 1 keer die spanning ook op die huid komt, dat heeft ook invloeden. En heel lang persen, dat heeft ook wel weer.
Nou, je ziet soms bij langdurig persen, hè, dat door de verloskundige als bekkenbodemsteun wordt gegeven. Dus ja. Dat houdt in eigenlijk, hè, dat we met vingers de bekkenbodem wat naar beneden duwen. Eigenlijk een beetje ruimte maken voor het hoofd. En soms ook een beetje de persrichting aangeven. Als vrouwen heel erg op hun hoofd persen, dat we door middel van onze vingers op dat perineum een beetje te drukken, dat ze voelen van, hey, ik moet daar naartoe persen. Wat brengt dat voor schade aan? Want ik heb daar ook wel eens over gehoord dat dat niet altijd goed is.
Nee, zeker niet. Je zet natuurlijk best wel wat rek op een spier. En als je dat langdurig doet, ja, als jij langdurig jouw hamstring gaat rekken, dan, en dan doe je het te lang en te hard, dan kan je daar ook schade aan krijgen. Bekkenbodem is exact hetzelfde. En daarnaast de persrichting waar een vrouw naartoe perst, is natuurlijk ook nog wel van belang. Want ja, een baby moet uit via de vagina. En de meeste vrouwen die weten van persen alleen ik moet poepen. Dus die gaan richting die achterkant persen. Dus de persrichting is voor veel vrouwen überhaupt al een dingetje.
Want ik moet zeggen, ik zeg eigenlijk altijd, doe alsof je gaat poepen. Maar dat is dus helemaal niet goed.
Je wilt helemaal niet dat die baby via die anus naar buiten komt. Dus dan wil je ook niet richting anus persen. Je wil richting vagina
persen. Hoe leg je uit
persen.
Hoe iemand dan richting vagina perst?
Als je je duim in je mond doet en je gaat blazen op je duim, dan voel je dat je meer druk geeft aan de voorzijde dan aan de achterzijde.
Ja, dat klopt.
Ja, hebben we even getest.
Ja, dus als een vrouw niet weet waar moet ik naartoe persen, dan is het blaas op je duim. Die kant moet je op. Of druk tegen je met je tong tegen je gehemelte en ga dan persen. Want dan kan je die druk aan die achterkant een stuk minder geven.
Kan je dat ook echt doen tijdens persen? Ik niet te
Tuurlijk,
denken.
Waarom niet? Zolang je je ogen maar niet dicht doet. Dan,
ja, goeie. Volgende bevalling.
Ik vind het echt een hele goede tip.
Ja.
Nou, neem hem mee.
Ja, grappig.
Ja. Leuk. Ik heb nog een andere vraag, want je hebt het steeds over schade. Hè? Dat vind ik best wel heftig klinken. Wat moet je dan denken aan schade?
Schade kan ook alleen al flinke rek zijn. Dus schade heb je natuurlijk heel groot en heel klein. Dus knippen, scheuren, maar ook flinke rek erop. Of inderdaad het bekken dat een stuitje daar net iets in beknelling gezeten heeft. Dus daar heeft heel veel schade in breed van het woord.
En bijvoorbeeld een vacuüm?
Vaak ook.
Is dat toch heftiger? Je ziet soms wel ook dat het heel blauw is, hè, bij na vacuüm.
Ja, die vacuümpomp moet eerst nog in. Dus er moet in iets wat eruit moet, daar gaat eerst iets in. Dus dat is dat heeft invloed.
Ja.
Oké. Nu gingen we trouwens toch weer een beetje terug naar bevalling. We waren inderdaad, wat gebeurt er daarna?
Ja.
Dus we inderdaad, hoe gaat het herstel?
Het herstel wordt in de volksmond vaak gezegd, ja, binnen 6 weken ben je wel weer oké. Nou, ik weet niet of een van jullie wel eens geopereerd is geweest aan iets, maar dan ben je in 6 weken echt niet weer helemaal hersteld. Ook als jij een meniscusoperatie gehad hebt aan je knie of ergens anders, ga je ook niet na 6 weken weer een voetbalveld oprennen. Dus het gemiddelde herstel ligt echt wel tussen de 6 en de 9 maanden. Mm. En niet tussen de 6 weken.
Ja, maar we zeggen toch ook altijd 9 maanden op, 9 maanden af.
Ja, dat is niet waar. Voor niets. Ja. En dat heeft er gewoon puur mee te maken met dat het bindweefsel van binnen, spierweefsel van binnen, dat hele lijf moet gewoon weer terug naar zijn oude vorm. Ook dat orgaanweefsel waar we het net over hadden, ja, dat gaat helemaal omhoog. Dat moet ook allemaal weer terugzakken. Je hebt meer bloed in je lijf, je hart is vergroot. Ook dat soort dingen gaat allemaal weer terug naar zijn normale staat. Dat kan niet binnen 6 weken.
Nee. Ik denk dat het nu leuk is om even tussendoor de stelling te doen. Want we hebben wel een stelling waar we denk ik over door kunnen praten.
De stelling
van de aflevering.
En de stelling van deze aflevering is: urineverlies na de bevalling is normaal.
Toch, dat was hem toch?
Ja, dat was hem. Ja. Ja, dus als je een kind hebt gehad, is het heel normaal dat je daarna gewoon onregelmatig urineverlies hebt. Bijvoorbeeld als je gaat trampoline springen met je kinderen of je moet lachen. Ja, iedereen heeft dat, toch?
Ben ik eerst benieuwd, zijn jullie ermee eens?
Nee, want ik weet dat het niet normaal is. Eigenlijk.
Ja. Hier nuchtere Henkie, hoor.
Ja.
Ja. Ja, ik ben het er ook niet mee eens.
Maar heb je er last van?
Urineverlies? Ja? Met springtouwen.
Oh, dan kan je er nog steeds vanaf komen?
Vind ik lastig. Ja,
nee, ik helemaal niet. Nee, ik heb echt helemaal niet.
Maar dan moet ik zeggen dat heb ik denk ik daarvoor had ik daar ook al wel last van. Ik heb altijd al last van mijn bekkenbodem dat ik op moet letten. Maar nee, dat is natuurlijk niet normaal.
Nee, dat klopt. Nee.
Wat kan jij erover vertellen, Rosita?
In de eerste weken na je bevalling is de kans dat je urineverlies hebt tussen de 80% en 100%. Dat is heel groot. En dat is niet zo gek, omdat het flink uitgerekt geweest is. Maar dat moet wel sterk afnemen in de eerste weken na de bevalling. Neemt dat niet sterk af, dan is dat abnormaal. Ja. En je kan er ook uiteindelijk echt wel voor... laten we zeggen dat de meeste vrouwen er zeker na een eerste bevalling echt wel goed van af kunnen komen. En zo niet, dan kan er ook echt nog wel veel meer gedaan worden om geen klachten meer te hebben. En dan kan je denken aan steuntjes. Hetzelfde als je een enkel brace hebt, heb je ook voor blazen gewoon brazen.
Een brace soort, om je blaas?
Het is eigenlijk, je kan het zeggen als een soort heel grote dikke tampon. Een Recafem wordt het wel genoemd, of een soort parachute. En die opent in de vagina en die steunt die blaas. Als je bijvoorbeeld gaat rennen of gaat touwtjes springen of gaat sporten. En van de oefeningen kan je er echt wel mee helpen om van die klachten af te komen.
Wanneer moet je aan de bel trekken? Wanneer?
Als je na 6 weken geen verandering hebt, trek alsjeblieft aan die bel.
En als je nou nog na een jaar denkt, als ik ga trampoline springen, dan heb ik nog een beetje. Of
zelfs na 17 jaar kan je er ook echt nog wel wat aan doen.
Ja. Want ik zei, daarom hebben we natuurlijk deze stelling, omdat het altijd een beetje lacherig over wordt gedaan, zoals het normaal is.
Ja.
Ik heb meteen een lady heb ik weer nodig, hoor. Ja, dat heb je.
Super
als je kinderen hebt
zonde. Ja, super zonde. Want het is zeker omdat onze ouders, die hebben niet geleerd dat je er iets mee kan doen. En tegenwoordig staat vooral kwaliteit van leven heel hoog in het vaandel. En zeker ook met de Fit Girls, die op Instagram heel groot zijn, heeft daar ook wel een puntje aan geholpen. Dat vrouwen weer terug willen naar hoe het was. En daar zit dus ook geen urineverlies bij.
Ja. Ja. Dus als je er last van hebt, ook al ben je nu 60...
zoek een bekkentherapeut op, alsjeblieft.
Ja.
Doe jezelf een lol.
En wij zeggen altijd eigenlijk aan het einde van de kraamweek van ga je bekkenbodemspieren trainen?
Ja.
En dan soms zeggen vrouwen, oké. En soms, hoe doe ik dat? En dan denk ik altijd, oh god, ja, ik weet wel wat, maar ook weer niet zo heel veel. Nee.
Heb jij een leuke bekkenbodemspieroefening?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende. Maar welke ik vaak bij mijn zwanger fitgroep doe, is in ieder geval een cue geven. Alsof je bekkenbodem aan gaat spannen. Alsof je een spaghetti sliertje via vagina naar binnen slurpt.
Dat klinkt lekker.
Ja, lekker.
We pakken even de spaghetti erbij.
Wat je daarmee doet, is echt alsof je het naar binnen slurpt. Dan span je daarbij ook die bekkenbodem aan.
Wij gaan het even doen, as we speak.
Ja?
Nee. Huh? Nu lijkt het alsof jouw vagina dit geluid gaat maken.
Nee, dat niet. Maar dat is wel eigenlijk de richting waar je naartoe wil. Je trekt hem eigenlijk een beetje in. Dus als je die gedachte hebt, niet die beweging meteen met je mond erbij gaat maken. Maar als je dan heel diep inademt. En bij aanspanning slurp je het naar binnen en dan ga je uitblazen. Dus nu blaas je uit. 1.
En dan als je uitblaast,
en uitblaas span je hem aan. Dan trek je hem naar binnen.
Ja, dat zei je dus net.
Dat zei je net. Dat vind ik heel mooi.
En als ik inadem dan?
Dan heb je bekkenbodem ontspannen.
Ach, wil je eens voordoen?
Als jullie eens gaan, ga rustig zitten. Op zitten of liggen. Net wat je fijn vindt. Voor jullie is het misschien handiger om te blijven zitten. Ja? Oké, dan gaan we ogen rustig dicht. Zodat je je goed kan concentreren. Dan gaat hij. Adem rustig in. Bekkenbodem is ontspannen. Span aan en blaas uit. 1, 2, 3, 4, 5. En laten we los.
Oké, dat is heel moeilijk hoor.
Zie je?
Ja. Dus je moest echt goed concentreren.
Ja, goed concentreren.
In mijn hoofd, je blaast dus uit, maar houdt hem wel aangespannen.
Ja, dat klopt.
Dat vind ik heel moeilijk.
Terwijl het eigenlijk wel een normale beweging is van een bekkenbodem. Op het moment dat je uitblaast, dat die bekkenbodem iets mee omhoog gaat. En op het moment dat je inademt, dat die heel ietsjes daalt. Ja. En het gaat echt om millimeterwerk. Maar het gaat wel een heel lichte beweging. Elke ademhaling die je doet. En hiermee versterk je dat mee.
Kunnen we hem nog één keer doen? En dan heel rustig dat onze luisteraars ook hem mee kunnen pakken.
Ja, oké. Daar gaat hij. Sluit rustig je ogen. Adem rustig in. Bekkenbodem is ontspannen. Span aan en blaas uit. 1, 2, 3, 4, 5 en los.
Hey. Ik vind het heel moeilijk. Ik merk ook dat ik niet constant ben in mijn aanspanning. Dat ik denk,
een beetje gaat tillen. Ja. En dat is ook een kwestie van oefenen. En zeker als je de eerste keer doet, denk je echt... waar ben ik mijn godsnaam mee bezig? Ik heb echt geen idee wat ik hier aan het doen ben.
Precies, dat dacht ik de eerste les bij Rosita. Ja. Ik heb dus ook, want je zei zwanger en fit, doe je. Ja. En dat zijn dus inderdaad lessen voor zwangeren.
Ja.
En die heb ik ook meegedaan. En dan was dit inderdaad de afronding. En de eerste les dacht ik echt... ik zat er om me heen te kijken, iedereen had zijn ogen dicht. En ik dacht, nou, ik doe het ook maar een beetje mee. Maar na een paar weken kon ik het.
Dus, heb je nog maar een oefening, toevallig?
Gewoon het hele dicht en open ritsen zou je ook nog kunnen doen. Dus als jij vrouwen kunnen de bekkenbodem op 3 plaatsen aanspannen. Anus, vagina en plasbuis. Beetje heel grof gezegd op die manier. En dan probeer je eerst anus aan te spannen. Dus alsof je een windje ophoudt en weer loslaten. Dan vagina proberen aan te spannen en weer loslaten. En dan plasbuis aanspannen en weer loslaten. En die is heel erg.
Die plasbuis vind ik lastig.
Plasbuis en vagina voelt hetzelfde.
Ja, je kan het een beetje zien dat vagina is een beetje plasbuis een beetje een knipoog. Alsof je je plas ophoudt op de wc. Dat is eigenlijk de beweging die je doet. Ja. Het is maar een heel lichte beweging. Ga dit nou niet heel de tijd oefenen op het toilet. Als je aan het plassen bent, denk ik, ik kan je stippeltjes plassen. Dat is inderdaad niet handig. Nee.
Oh, wat grappig.
Als je op het toilet zit, wil je plassen. Gewoon niet meepersen, maar gewoon plassen.
En wat zou je aanraden aan vrouwen? Hoe vaak moet je die bekkenbodem nou trainen na die bevalling?
In principe als jij 1 of 2 momenten op een dag hebt... waar je 5 minuten hebt om die bekkenbodemoefeningen te doen... is al meer dan genoeg. Je gaat ook niet heel de dag door biceps trainen... dus dat gaat ook niet heel de dag door je bekkenbodem trainen. Zeker niet als je denkt, oh, ik kan me aanspannen, ontspannen. Oh, wat leuk. Dat je dat gaat doen. Echt maar kort moment... Neem er rustig de tijd voor, goed geconcentreerd. Doe dat 's morgens in je bed en 's avonds in je bed. Dan is dat meer dan prima. En als dat goed gaat, dat je dan ook een keer gaat proberen... kan ik het ook in zit of kan ik het ook in stand? Dat je op die manier ermee gaat oefenen. Maar een kort moment.
Vrouwen die paardrijden hebben toch een supersterke bekkenbodem?
Ja, dat kan, ja. Ja, omdat ze daarbij veel meer die houding vasthouden. Ja. Maar niet elke bekkenbodem, of als die heel sterk is... betekent niet dat die heel functioneel is. Ah, dat is wel een heel groot verschil.
Ja.
Want een heel te sterk bekkenbodem, om het maar even zo te zeggen... kan ook een heel strak bekkenbodem zijn. Of heel gespannen. Ja, een gespannen bekkenbodem. Verhoogde tonus, zoals ze dat heel chic noemen. Ja, dat is, kan
Dan kan je natuurlijk ook weer klachten bij seks en zo hebben.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik heb eigenlijk nog 1 laatste vraag, denk ik. Ik hoor ook heel vaak verzakking. Wat is dat dan precies?
Een verzakking is eigenlijk een verlaging van orgaanweefsel. Dus je kan daarbij je blaas of je blaashals kan wat verzakken. De baarmoeder kan wat verzakken of het rectum kan wat verzakken. Heb je daar verschillende grades in. Dus die liggen niet meer op de plek waar ze eerst lagen... maar die liggen een stukje lager. En vaak voelen vrouwen dat van... ik heb een soort bal in mijn vagina zitten. En als je dat hebt, alsjeblieft, ga niet 2 uur lang achter elkaar wandelen. Want daar maak je het alleen maar erger mee. Want dat zie je vaak, dat vrouwen na een bevalling gaan daar heel erg wandelen. Flink wandelen ook. En die zijn eigenlijk die verzakking alleen maar aan het vergroten.
Maar wat moet je wel doen?
Gaan liggen op je rug en benen in de lucht... Als je een tijdje gelopen hebt, dat je in ieder geval ook die spanning weer even van dat bekkenbodem afhaalt. Want een verzakking, je hebt verschillende graden. Je kan je echt voorstellen, als jij flink hebt lopen persen en 2 uur lang bezig geweest bent, dat niet alleen op de baby heel veel druk geweest is, maar ook op dat orgaanweefsel. Dus dat daar ook echt wel wat verlaging kan ontstaan. En dat kan bij verschillende organen gebeuren.
Ja,
en dat heeft zo zijn klachten. En in principe is hij eenmaal verzakt. Dan is het verzakt. Maar dan betekent het niet dat je altijd klachten blijft houden. Want je kan wel van klachten verminderen, dan wel afkomen. Beetje afhankelijk van de situatie. Maar het gaat niet opwekken, in ieder geval.
Nee. Jeetje, ik had denk ik nog wel 3 uur vol kunnen praten.
Ik ook.
Zoveel informatie.
Ja. Heel leuk, heel interessant. Ja, het is eigenlijk ook zo'n groot gedeelte van ons vak. Eigenlijk weten we er te weinig van, vind ik.
Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Dat we, wat vertellen we er nou eigenlijk echt over? Ja,
ik kom gewoon niet verder dan ik zou fysio starten. En wat ook goed is, want iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Maar ik vind wel dat we hier eigenlijk wel iets meer over zouden moeten weten.
Ja, nee, dat vind ik ook. Ik zeg ook snel, oh, je hebt bepaalde klachten, dan ga maar naar de fysio, want die weet het wel. Ja. Maar ja, ik denk dat we nu wel weer veel meer info hebben wat we ook aan de mensen mee kunnen geven. Ja.
Dat is fijn.
Ja. Leuk. Nou, voor ons laatste item, het verlosverhaal. Het verlosverhaal. Een verhaal uit de praktijk.
Spannend.
Heb ik wel een leuke. Ik ga de microfoon even pakken. Ik ga er eens even goed voor zitten. Nou, wat ik dus van de week had, vorige week. Ik had dienst en ik was samen met een vierdejaars student. Dus haar laatste jaar. En ze is een student uit België overigens. De opleiding in België is iets anders dan in Nederland. Maar goed, dat terzijde. En we hadden net een bevalling gedaan in het ziekenhuis en de volgende belde. Dus wij gingen daarheen. Een vrouw ging bevallen van haar eerste kind. En ze had 1 centimeter ontsluiting. Nou, wij als verloskundigen weten, dit gaat een lange nacht worden. Want 1 centimeter, hè, meestal vanaf 4 centimeter gaat centimeter per uur. En 1 centimeter is gewoon nou, echt nog wel een lange weg te gaan. We spraken af om daar 4 uur later weer te zijn. En dat was ook helemaal oké voor die mensen. En deze mensen wonen wat verder van mij vandaan. Ik had dienst voor een andere praktijk die wat verder was, buiten mijn gebied eigenlijk. Dus ongeveer een half uurtje rijden voor mij. En ik was thuis en die mensen belden nog van, joh, een beetje bloedverlies, is dat normaal? Ja, dat is normaal. En ik ga daar op de afgesproken tijd gewoon weer naartoe. En toen ik nog een kwartier moest rijden, belt zij zelf mij, die vrouw, heel rustig, zegt ze. Ja, ik met mij, zei ze. Ik zo, wie is mij? Want ik dacht, het kan ook zomaar iemand anders zijn. Nou, dat was zij dus. Zegt ze, ja, ik zie het hoofdje.
Pardon?
Zij zag het hoofd?
Ja. Dus ik zo, weet je dat zeker? Ja, ik denk het wel. Dus ik zeg tegen die man, zie jij het ook? Ja, ik zie het ook. Dus ik dacht echt
net relaxed.
Heel relaxed. Dus ik zou, oké, ik moet nog een kwartier rijden. Ik dacht, fuck, dit ga ik niet redden. Dus ik zeg, ik bel je zo terug, ik ga even de student bellen. Dus ik bel de student, want die ging mee. Ik zeg, hoe ver ben jij? Ze zegt, ik ben er over 2 minuten. Ik zeg, dan ga je het alleen moeten doen, want ik ben er niet op tijd. Ik zeg, dus zet me maar op luidspreker en go for it. Want we hadden net een andere bevalling gedaan, dus ik wist, zij kan dit en het komt helemaal goed. Maar zij vertelde achteraf natuurlijk, ik werd zo zenuwachtig, wat ik natuurlijk snap.
Ja.
Dus ik heb door de telefoon die student begeleid en die mevrouw begeleid. En die baby werd inderdaad geboren toen ik nog 7 minuten moest rijden.
Nee!
Ja.
Wauw.
Ja. Ja, en die student heeft dat echt super goed gedaan ook. En die mevrouw ook echt chapeau. Ik kwam binnen en iedereen zat te stralen en leuk. En die vond het helemaal prima hoe het gegaan was. En die vrouw keek er super goed op terug. En die student natuurlijk ook, want die dacht, holy shit, ik heb gewoon alleen een bevalling gedaan.
Ja.
Voor mezelf was het iets minder leuk, want ik zat echt met een hartslag van, nou, 180 denk ik in de auto.
Heb je het gewoon wat harder gereden?
En ik heb heel hard gereden. Maar goed, ik kan niet vliegen. Dus ja, dat was er alleen voor in de boeken. Dus die is gewoon van 1 centimeter naar een kind in 4 uur tijd gegaan.
Jeetje. Ja. Wat heftig. Nou, wel een leuk verhaal.
Ja,
mooi.
Ja, was wel, het was wel een, achteraf was het een leuk verhaal. Maar
die mensen ook jou zo relaxed bellen. Ik
zie het hoofd. Ik zie het hoofdje.
Ja. En die man die kwam niet uit Nederland van origine. En die zei ook, nou, als ik dit aan mijn familie vertel, dat we thuis zijn bevallen. Nou, die weten niet wat ze horen.
Oh, ze wilden oorspronkelijk ook niet thuis bevallen.
Nee.
Ik kon niet meer weg.
En het grappige was, toen het eerste visite dat ik daar was, zegt die man tegen mij, maak je wel eens mee dat het te laat is? Dat jullie niet meer weg kunnen thuis? Dus ik zo, ja, maar dat is nu niet zo hoor, zei ik zo meteen. Maar toen had ze dus ook 1 centimeter. Dus, hè? Maar dus toen ik binnenkwam, zei ik, jij zag dit al aankomen volgens mij, omdat je die vraag stelde.
Ja, want hoe vaak gebeurt dit?
Ja.
Dit gebeurt bijna
ja, dus
nooit.
Even voor inderdaad voor onze luisteraars. Nee. We zijn echt meestal op tijd. Maar ja, soms heb je van die uitzonderlijke gevallen.
Was dit de eerste keer dat de baby er eerder was dan dat jij er was?
Ja, nu je het zegt. Ja,
ja?
Ja, wel één keer echt op de valreep binnengekomen, maar nooit zonder mij geboren.
Nee. Maar ik heb het in 10 jaar tijd nu 2 keer meegemaakt. Ja. Dus het is, zie je, het komt echt
ja,
bijna
ik dus
nooit
in
voor.
6 jaar tijd 1 keer. Dus ja, precies. Ja. Het is niet dat dit aan de lopende band gebeurt. Maar goed, wel een grappig verhaal.
Maar volgens mij, Rosita, was jij ook bijna zonder verloskundige bevallen, toch?
Dat klopt, ja. Ja? Dat klopt, ja. Mijn dochter in haar hoofd was eigenlijk zo goed als geboren. En toen kwam de verloskundige binnenrennen. En zei, oké, ontspan. Nou ja, pak er nu maar aan, zei ze. Dus,
ja. Nu, dat herinner ik me nu opeens, dat dat ook zo was, hè?
Ja, klopt.
Oh, wat
ja.
grappig. Ja. Dus jij was ook zo'n snelle Jelle.
Ik was, bij de tweede was hij heel snel, ja.
Ja,
ja.
Ja. Grappig. Ja. Nou, superleuk. Leuke aflevering. En veel geleerd.
Heel veel geleerd, ja. Zeker. Ja, 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 ja.
Dat vind ik ook erg leuk om te horen. Dat jullie ja. veel geleerd hebben.
Nou, we hopen dat jullie luisteraars ook wat aan hebben gehad. Rosita, echt heel erg bedankt dat je er was. Dat je er tijd voor vrij wilde maken.
Eens gelijks. Dank dat ik er mocht zijn.
Ja, en we hopen dat alle luisteraars volgende week er weer zijn. Of over 2 weken, sorry. Elke 2 weken aflevering. Ja. Het voelt als elke week, want het is best hard werk af en toe voor ons.
Heel hard, maar ook heel leuk.
Ja, zeker, zeker. Volg ons op Instagram, @verloskast. En als jullie nog leuke suggesties hebben voor afleveringen of vragen aan ons, dan kan je dat onder Spotify insturen of via onze Insta. Ja. Tot de volgende keer.
Heel erg bedankt voor het luisteren en dankjewel, Rosita.
Dankjewel.